De vorige keren waren wij bij de liederen Hama Aroots, die van de graden. Dat was dan tot en met Psalm 134. Die psalmen die via de titel dan toch verband houden in de eerste plaats met onze tegenwoordige bedeling, weliswaar niet de Testamentische tijd, uiteraard. En inderdaad betrokken op Israël, waarin de praktijk de bouw, de opbouw van de gemeente. Ik heb u dat uitgelegd hoe de stad met die graden en met die zonnewijzer en wat het maar was, met de verschuiving van de tijd, om zo te zeggen. En als je daarmee voldoen krijgt, dan heb je voldoen met onze tegenwoordige tijd, die langs bepaalde route beschouwd kan worden als een onderbreking in de voortgang van de heilsgeschiedenis. Dat is maar van één kant bezien. Dat klopt trouwens ook. Maar het is wel degelijk de onderbreking van de voortgang van de openbaring van het koninkrijk. Want dat zou gaan via Juda. Maar de geschiedenis van Juda, de heilsgeschiedenis van Juda, staat stil. Dat is de periode tussen de 69 en de 70 week van Daniel. Die klok staat stil. Maar aan de andere kant loopt er natuurlijk wel degelijk een klok. Alleen dit heilswerk gaat in onze dagen niet via Juda, maar via Jozef, via Isaac, via Efraïm, hoe het in de Bijbel maar genoemd wordt. Want dat ga ik natuurlijk niet elke keer uitleggen. Maar goed, die hebben we inmiddels achter de rug, die psalmen die daar betrekking op hebben. Waarmee we terecht zijn inmiddels bij Psalm 135, waar dan toch weer met enige nadruk sprake is van uitwendige, van zinnelijke dingen. In de eerste plaats denk ik de openbaring namelijk van het koninkrijk van Christus. Maar dat niet alleen, ook in Psalm 135 worden we geconfronteerd met belangrijke Bijbelse waarheden. Dat wil zeggen met het Nieuwe Testament, met het Nieuwe Verbond dat ooit zou aanbreken. En dat wordt hier beschreven met de consequenties daarvan. De psalm begint met halleluja en eindigt met halleluja, dat wil zeggen in onze vertalingen. Maar daartussendoor kom je het nog een paar keer tegen. Het begint met halleluja en daarna staat de prijs de naam des Heren. Maar dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Het is een oplossing van de vertalers om de psalm te laten beginnen met het woord halleluja, want u weet halleluja, dat is geen Nederlands, hè? Dat is gewoon, dat is Hebreeuws, dat is niet vertaald. En dat betekent zoveel als looft of prijst de Heer. Maar dan staat het dus nog een keer. Halleluja, prijs de naam des Heren en dan prijst hem. Dat je niet denkt dat je iemand anders moet prijzen ineens. Ik vind het altijd leuk dat die vertalers ons daarbij helpen. En die hebben dus het woordje hem er weer een keer tussen gezet. Waarvoor dan? Prijs hem, gij knechten des Heren, gij die de Heren dient. Eigenlijk, die woorden sluiten dan toch weer naadloos aan bij die voorgaande psalm. En daarmee de voorgaande psalmen. Want hoe dan ook, het dienen van de Heer is namelijk per definitie tot lof, tot eer, tot prijs van God. Ja, met die woorden kom dan kan ik, ja, moet dat dan weer zeggen. Ik bedoel, je kan wel zeggen, Heren wij loven u, Heren wij prijzen u, Heren wij eren u. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja, dan staat er, zij dienen mij met de lippen, maar hun hart doen ze verre voor mij. Het schiet niet echt op. Niet dat ik bezwaar heb tegen dit soort teksten, maar als het niet anders is dan dat, ja, dat is Dat zijn lege woorden. U weet wel, woorden, wat we horen. Maar het lang gaan met bed voor. Het is lang geleden dat ik me met Shakespeare bezig houden. Wat hoort gij? Woorden. Dat kun je de hele dag ook. Heb je vandaag ook kunnen horen? Ik heb me vandaag geheerd. Ik heb het vandaag niet gehoord, al is het de derde dinsdag in september. Maar ik had er geen behoefte aan om hoedjes te zien en zo. Ja, meestal kijk ik, meestal houd ik wel bij.
Ja, maar dat kwam er niet uit.
Ja, misschien komt het nog wat eventjes weer eens op de hart op was. Ze was het op de hart wassen. Dus Turkisch daar. Maar goed, dat er nou niet toe. Maar woorden. Wim Kan zei al, de koningin leest dan die tekst en je ziet terwijl ze het leest dat ze zich verbaast over de inhoud. Dat ging over koningin Juliana, als ik me goed herinner, zo lang is dat geleden. Maar goed, toen deed hij dat ook voor met stembuigingen en zo. Nou goed. De regering is van zins om de prijs op alcohol en tabak te verhogen. Het was vlak voor de volledige bruiloften uit de koninklijke familie. Maar goed, hier raak je denk ik nooit meer kwijt. Maar zoiets dan. Maar ik bedoel, woorden, wij leren u, wij loven u, wij prijzen uw naam. Ja, dat zeggen deze psalmen ook. Die hebben we al gehad. Er komen er nog meer met dezelfde strekking. Maar hoe je de Heer looft, eert, prijst enzovoort, is door hem te dienen. Dat is de vorige psalm die we aan het eind van de avond en aan het eind van vorige seizoen nog even gauw gelezen hebben. Zo van, dan zijn we van die psalmen hamaloos af. Maar ja, ze komen toch weer terug. Want lees hem nog maar, het is toch maar zo'n psalmpje, niet waar? Lees hem nog maar. Ziet, psalm 134, ziet, loof de Heere alle gij knechten des Heere. Ja, dat bedoel ik. Oh, dit is hier in. Die loven de Heer. Niet alleen ze worden daartoe opgeroepen, je kan het ook lezen als een vaststaand feit. Loof de Heer, wie looft de Heer? De knechten des Heere, degene die hem dienen. Gij allen. Gij die alle nacht in het huis des Heeren staat. Bij dag ook wel, maar bij nacht ook. Het was 24 uur dienst in de tempel, officieel. Heft uw handen op naar het heiligdom en loof de Heeren. Ik heb vorige keer nog gezegd, dat weet ik nog wel. Ik heb vorige keer nog gezegd dat opheffen van handen naar het heiligdom of in het heiligdom. Dat is niet maar dat is het populaire idee van wij bieden hem onze lof, onze eer, onze prijs, onze aanbidding aan of zoiets. Dat heb je dan zelf bedacht. Nou, bijbels normaal staat, maar we heffen naar hem onze handen op, omdat hij ze zal vullen. Degene die in de tempel dienst deden, die dienstknechten, officiële geheiligde, soms gezalde priesters, die werden de handen gevuld. Dat staat er. Zo wordt het ook aangekondigd bij de priesterwijding. De zonen van Aaron zouden geheiligd worden in het priesterambt. En de Heere zou hun de handen vullen. Dat betekent iets te doen geven. Dat is niks moeilijks aan. Iets te doen geven. En het werk wat ze te doen krijgen, is inderdaad voor de Heer. Dus hef ze maar op. Zo is dat. En daarmee, door die dienst, wordt weer geloofd en geprezen. Hef die handen op naar de heiligdom en loof de Heeren. En de Heeren zegen u uit Sion. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Sion, ja, het is altijd een dubbelzinnige term. Het is de stad van David. Het is het huis Davids, Sion. Sion is de burcht van David. Ja, de stad heet Jeruzalem, maar de burcht is Sion. Zelfs tot vandaag weet men dat nog in Israël. Want de zogenaamde Sionspoort, men heeft het ding ergens een naam gegeven. Dus via de Sionspoort, als je via de Sionspoort de stad in gaat, kom je, nou ja, Het is niet binnen 2 meter, maar het scheelt hem niet veel. Dan kom je bij het grafmonument, want zo heet het, van David. Men weet dat dat bij elkaar, of het die plek is, wie zal het zeggen, dat weet niemand met zekerheid, maar dat doet er niet toe. Sion is de plaats van de burg en daarmee het paleis van David. En daarmee wordt het dubbelzinnig, want die naam kan dus gegeven worden daar waar de Heer regeert. En het is dus eventueel niet maar het Jeruzalem dat nu is, of het Jeruzalem dat beneden is, respectievelijk uit Galaten 4 en Hebreeën 12. Maar het is van tot op heden het Jeruzalem dat boven is. Die is niet onbekend. Want ja, waar men in het algemeen binnen het christendom helemaal niet gelooft in een letterlijk Jeruzalem, een letterlijk Sion, een letterlijke wederkomst van Christus, om letterlijk de troon van David te herstellen, een letterlijk Jeruzalem en dat soort dingen weer. Daar blijft niet anders over dan dat je de naam Sion en Jeruzalem toepast op de hemel. Dat is algemeen bekend. En dat is niet helemaal ten onrechte, want de Bijbel doet dat ook. Hier ook, blijkbaar. De Heere zegen u uit Sion. Maar het neemt niet weg dat als de hemel wordt aangeduid met de term Sion, of anders gezegd, als Sion blijkt in de hemel te zijn, dan heb je toch van doen, dus, met de zoon van David, die in de hemel is. En dat is een merkwaardige positie. Ik bedoel, het is waardig om daar op te merken. Het is het waard om daar aandacht aan te geven. Want binnen het Jodendom is daar sowieso al geen plaats voor. Want die verwachten, als ze tenminste echt ouderwets klassiek orthodox Jood zijn, verwachten ze de komst van de Messias uit het huis van David, maar dan toch niet in de hemel. Echt niet. Want daar het hemel speelt in de Joodse traditie überhaupt geen enkele rol van enige betekenis. Niet als, zelfs niet als hier namens. Helemaal niks. Het gaat over alles wat hier op aarde zou plaatsvinden. Enzovoorts. Maar we hebben van doen met de positie van iemand uit David, Sion, maar dan in de hemel. En ik begrijp dat dat dus de aanduiding is van de positie van Christus in onze tegenwoordige tijd. Welke Christus namelijk, welke de hemel moet ontvangen. Deze keer citeer ik nou eens niet Handelingen 15 in Jacobus, maar nu Petrus in Handelingen 3. Die zegt, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En voor de alverzonders onder u bestaat niet tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Het is tot de tijden der wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dat is een beperking, dat laatste. Het zijn niet alle dingen, maar alle dingen als behorend tot een bepaalde categorie. En daaronder hoort natuurlijk de troon van David. Die trouwens een bladzijde eerder in Handelingen 2 door Petrus al genoemd was. God zou hem uit de dood opwekken. Want God zou hem de troon van zijn vader David geven. Om hem op de troon van David te zetten. Enzovoorts. Maar dat gebeurt nu nog niet. De hemel moet hem ontvangen. Dat wil zeggen, dat is in het Oude Testament, in het profetisch woord, vastgelegd. De hemel moet hem ontvangen. Totdat, enzovoorts. Nou ja, tot aan de bekering van het Joodse volk. Dat staat er daar. Heb je dat wel eens gelezen? Dat staat er daarbij, hè? In Handelingen 3. Of, ja, Handelingen 3. Vers 18 zegt nog, God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had. Namelijk dat de Christus lijden zal en daarna uit de dood opstaan. En dan volgt vers 19. Betet u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En dat moet ik nou verder lezen. Opdat uw zonden mogen uitgewist worden, vers 19, pen bij de hand. Opdat tijden der verkoeling, opdat tijden der verkoeling, niet wanneer, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Gek, hè? Heb je dus een tekst die samenhangt met de wederkomst van Christus en op een of andere wijze is zijn tekst dan verbasterd geworden. Betert u dan en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling zullen komen. Verkoeling heet het bij ons, quickening is het woord dat in de King James Version nog wel eens gebruikt wordt in dat verband. Het is herleving in de praktijk, ongeacht van wat er precies staat. Verkoeling wil zeggen herleving, dan verdwijnt de koorts en komt het leven weer. Dat is het eigenlijk, quickening. Op dat tijden der verkoeling, dat is gewoon de betere tijden uit Hebreeën, dat wil zeggen, dat is gewoon het nieuwe verbond, hè? En daarmee het koninkrijk van Christus enzovoort. Op dat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren, en hij zenden zal Jezus Christus. Want wat er echt staat, is dat de Joden tot wie gesproken wordt hier in Jeruzalem, ik meen zelfs in de tempel, ja, sterker nog, in Salomo's voorhof heet het. In vers 11. Ja, dichter bij het Joodse volk kun je niet komen. Ik bedoel, ze worden toegesproken, betert u dan en bekeert u, want als het volk als zodanig zich betert, namelijk zich bekeert, dan zal God ook daadwerkelijk zenden Jezus. Dat gaat ook daadwerkelijk gebeuren. Het punt is alleen dat het vandaag niet gebeurt. Tenminste niet dat ik weet, dat kan ook niet, want wij zijn hier nog. En dat gebeurde hier dus ook niet, maar neemt niet weg dat wat Peter zegt wel degelijk juist is. Als ze dat doen, als het volk zich bekeert, dan zullen tijden der verkoeling, zullen hun zonden uitgewist worden, zullen tijden der verkoeling komen van het aangezicht des Heren, kortom, dan zal God zenden Jezus Christus. Wiens komst tevoren is aangekondigd. Jezus Christus namelijk, vers 21, welke de hemel moet ontvangen, dat wil zeggen de hemel moet Jezus Christus ontvangen, tot de tijden, het heet de tijden der verkoeling in vers 19, en nu heet het tot de tijden der wederoprichting aller dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten, van eeuw. Dus dat wil zeggen sinds onheugelijke tijden. Van het begin. Nou ja, sinds Genesis 1. Sinds, daar komt het op neer. Dat wordt je alle staten niet, is ook niet nodig gewoon. Maar dat is de wederkomst van Christus dus. Nou ja, enzovoort. Maar in die tijd leven we in afwachting dus, langs één kant genoemd, in afwachting van de bekering van het Joodse volk. Dan moeten we zien lang wachten. Nou ja, waar het op neerkomt is simpelweg dit. Dat gaat niet gebeuren. En dus neemt de Heer maatregelen. Als hij klaar is met zijn tegenwoordige werk, dan moet het gebeuren. En dan vindt dus de opname van de gemeente plaats, dat is de voltooiing van zijn tegenwoordige werk. Het is de aanstelling van de mannelijke zoon op de troon van God. Met dank aan Openbaring 12 voor deze formulering. En daarna, daarbij hoort de klap op de klok. Die dus dan weer gaat lopen. Er zit een knopje bovenop. U weet wel, het verhaal van de schaarklok. Niet van een klok die het niet doet en die moet een klap hebben. U weet, als technisch is het is kapot, dan moet je een klap geven erop. Dat kost niks. Maar te weten waar je die klap precies moet geven, dat is mogelijk. Maar klap op de klok, dan loopt die weer, om zo te zeggen. Dan begint de 70ste week van Daniël. Dit is ook maar één kant van het verhaal, maar het is wel correct. Denk ik. Ja, denk ik. Dat, ja. Dan begint die klok en dat leidt we dan uiteindelijk toe in de gebeurtenissen die daarmee samenhangen en nog plaatsvinden. Dat 7 jaren later officieel het Joodse volk tot bekering komt. Dus tot het aanroepen van de naam des Heeren. Misschien wel op diezelfde plek, dat weet ik niet, maar het kan er nooit ver vandaan zijn. In Jeruzalem. Zoiets. Maar wij leven in een tijd die daarom vooraf gaat. Ik denk niet weg dat het loven, het eren van de Heer, wordt in de eerste plaats toegeschreven aan degenen die de Heer dienen. Daarmee ben je terecht bij Israël in het algemeen. Dat wil zeggen, dan ben je terecht in Exodus 19... bij de officiële aanstelling van Israël als uitverkoren volk. Er ging het een en ander aan vooraf, maar de officiële aanstelling die was niet voordat ze uit Egypte gingen, maar het was daarna. Je moet eerst verlost zijn, daarna pas word je uitverkoren. Zeg dat maar niet genereren. Dat is een beetje laat, maar ja, klokje. Maar duidelijker wil ik niet wezen vandaag. Je komt eerst tot geloof. En daarna word je uitverkoren. Dat is het eigenlijk. Hè. Met Israël ook. Het werd eerst uitgeleid uit Egypte. Het werd verzameld toen rondom of onderaan Sinaï. En daar moest Mozes het een en ander overbrengen. Een boodschap. Wees eens maar naar Exodus 19. Nu dan indien gij naastig... Nu je gezien hebt wat ik gedaan heb, hoe ik je op aardesvleugel gedaan heb, uitgeleid heb uit Egypte en gebracht heb hier met deze berg. Nu weet je wie ik ben. Nu dan, indien gij mijn stem naastelijk zult gehoorzamen en mijn geboden zult doen en bewaren, dan zult gij mijn eigendom zijn. Mijn persoonlijke schat. Mijn uitverkoren volk, een koninklijk priesterdom. Of een priesterlijk koninkrijk, daar wil ik afwezen. Toch maar een vertaling in dit geval. Een priesterdom en een koninkrijk. Een volk van koningen en van priesters. En dat, daar zagen ze nog wat in. En zo is het gekomen. En toen was Israël het uitverkoren volk. Ja. Maar goed. Zij werden aangesteld om God te dienen. En dat is een eeuwige aanstelling, want als je in dienst van God komt, dan komt geen einde meer aan, dat is definitief. Zo is dat. Dat heeft betrekking dus op Israël. In onze dagen heeft dat dus geen betrekking op het Joodse volk. Ik heb wel zelfs moeite, ik had hazel, ik stotter altijd met dit soort dingen. Want ja, Joodse volk. Elk woord wat ik daarover zeg, is discutabel. Dat wil zeggen, niet, daar kun je over discussiëren, daar wordt over gediscussieerd. Er is zelfs de vraag of er wel een Joods volk bestaat. En als het bestaat, wat maakt het dan tot volk? Enerzijds en anderzijds, maar hoezo is het Joods? Wat is daarvoor bepaald? Ik vind dat zijn zulke moeilijke dingen. Het meest simpele lijkt mij om gewoon te zeggen: iedereen die zich Jood voelt, want ik kan het niet controleren, maar ja, iedereen die zich voor Jood uitgeeft, iedereen die beweert Joods te zijn, enzovoort, is daarbij Joods. Maar een Joodse volk, en als het een groep is, oké, is een groep, dan is het een Joods volk, voor mijn part. Een verdeeld volk trouwens, maar dat is Israël ook altijd geweest. Het heeft verschillende clans, niet alleen godsdienstig, maar ook etnisch. Slot, je hebt Askenazische Joden en je hebt Sefardische Joden, om maar zo'n ruwe indeling te maken. En religieus heb je nog veel meer indelingen, trouwens. Dat heb je bij elke godsdienst trouwens. En die ook, maar goed. Maar hoe dan ook, het Joodse volk beantwoordt hier niet aan, is daar officieel namelijk uit ontslagen uit de functie. Tot de benen. En begrijp je me goed, het was niet het Joodse volk dat in de tijd tot koninklijk priesterdom gemaakt werd. Dat kan namelijk niet, want het bestond niet. Bij de uittocht uit Egypte. Het waren de Hebreeën, het waren de kinderen Israël, de zonen Israël. Waarom we dat met kinderen vertaald heeft steeds, dat vind ik erg jammer. Maar het waren de kinderen Israël, de zonen Israël, de Israëlieten. Een klein volkje, voor een volk was het nogal klein. Hoewel een paar miljoen, onderschat het maar niet. Maar dat was het uitverkoren volk. En het punt is dat in onze dagen het Joodse volk zich niet in die positie bevindt. Dat is ook wat aangekondigd werd. Het zal van u weggenomen worden. De Bijngaard, het koninkrijk, Matthäus 21. Het zal van u weggenomen worden, Handelingen 28. Het zal gegeven worden aan een ander volk. En de aardigheid is dat andere volk, ja, daarvan was eerder ook al gezegd dat het voor hen zou weggenomen worden, maar ook was gezegd dat het aan hen teruggegeven zou worden. Dat staat bijvoorbeeld bij elkaar zo samengevat in Hosea 1, 2, 3, 4. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. Dat wordt niet gezegd op de priesters in Israël, dat wordt gezegd op de 10 stammen van Israël. Want daar gaat die hele profetie van Hosea nou eenmaal over. Het staat in alle handboeken, dus kijk het maar na. Het is echt waar, het is ook, dat klopt. Dat wil zeggen, toen werden de 10 stammen ontslagen, ze verdwenen daarna ook. Waarheen dan ook het laatste restje in de zogeheten Assyrische ballingschap. En toen had je dus alleen nog het Joodse volk over. En dat dan de honneurs, waar heet dat? Waarom dat in Frans is? Nou ja, er is een goede reden voor, maar dat leg ik die andere keer wel uit. Maar toen namen de Joden dat waar. En dat is gebleven tot aan Handelingen 2 aan toe, of was het Handelingen 1? Tot aan de opstanding van Christus en de prediking van het evangelie daarna. Maar toen waren zij het die de kennis verwierpen en het woord verwierpen, degene die het woord is dan opbracht verwierpen en dus werd het van hen afgenomen. Maar dat kan niet, tenzij dan dat het alsnog gegeven wordt aan dat andere huis van Israël, dat overigens van nature de erfgenaam is van de naam Israël. Dat zijn dus de 10 stammen van Israël. En dat moet wel zo zijn, om de eenvoudige reden dat zwart op wit in de Bijbel staat, zelfs na de ondergang, of ter gelegenheid van de ondergang van de beide huizen van Israël in Oud-Testamentische tijd, in Jeremia, dan wordt alsnog vastgesteld, nee, Israël blijft altijd Gods volk. Hoe dan ook. En de troon van David zal bevestigd worden, de eeuwen door. En er zal altijd iemand zijn uit Levi, zal niemand uit Levi ontbreken. Er zal niet iemand uit Levi ontbreken die offers zal brengen, die de Heer zou dienen. Die in het priesterambt zou staan, enzovoorts. Hebben we dat nog? En als het dus van de Joden wordt, kan ik het misschien eens anders stellen. Dat is wat men heeft tegen de, in het algemeen, de bedelingenleer, omdat daarin standaard geleerd wordt Dat is nu helemaal de norm, de standaard. Dan wordt geleerd dat het Joodse volk in onze, naar Israël, zegt men. En wat bedoelt het Joodse volk? Dat het terzijde gesteld is, ontslagen is. En dat God vandaag gebruikt doet aan de gemeente. En het Joodse volk of Israël is tegenwoordig Lo Ami. Maar dat is wel waar voor het Joodse volk, maar niet voor Israël. Dat kan niet. Zodat daarna toch de vraag wordt, wie is Israël? En degene die bezwaar hebben tegen de verdeling, zeggen dan meteen, dat zijn wij. Israël. De kerk. Enzovoorts. En dat ze bezwaar hebben tegen het idee van, Israël is aan de kant gezet en zal in de toekomst hersteld worden. Ja, dat is... correct, dat is bij ons heel goed te verdedigen. Maar het is ook niet Israël, het is Juda. Heb je dat? En via Israël gaat het inderdaad gewoon door. En waarom ik u dit vertel, nou, niet omdat het mijn hobby is, maar het punt is gewoon ook vandaag, als die woorden gesproken worden, prijs de Heer, loof de naam des Heeren, gij knechten des Heeren, uit Psalm 134, maar inderdaad, herhaald in de aanhef van 135, is de vraag, wie zijn dat dan? Dan moet het toch in de eerste plaats Israëlieten zijn. Maar als het niet Juda is, wie is het dan wel? De knechten dus hier. Ja, Israël. En dus ben je terecht bij de tien stammen van Israël. Toch echt, heus hoor. Kan niet anders. In onze dagen is dat de situatie. En dat het een oproep is, ja, natuurlijk is het een oproep. Want de bedoeling is, de bedoeling was en zal zijn, dat de leden van het Joodse volk, de Joden dus, tot geloof komen omdat de functie van Juda als koninklijke stam zal ingenomen worden, zal uitgeoefend worden, of hoe je dat maar zegt. Ik bedoel, het is niet maar het volk, het moet wel gelovig zijn. En langs de andere kant geldt precies hetzelfde. Het is niet maar zo, het is naar de tien stammen, ja, het is wel zo, maar de bedoeling is dat die tien stammen inderdaad tot geloof komen, dat de leden daarvan tot geloof komen en daarmee de functie van Israël vervullen. En voor zover dat gebeurt, heb je dus dan van doen met de gemeente, dat zijn wij dus. En ieder ander die maar tot geloof komt, want die wordt aan die categorie toegevoegd, krijgt deel van de zegeningen van Israël. En zij die eertijds vreemd waren van burgerschap Israëls, of vervreemd, ze krijgen deel aan het burgerschap Israëls, enzovoort. Ze worden toegevoegd aan dat koninklijk priesterlijk volk. Maar officieel, want dit was de praktijk, officieel berust die positie van priesterlijk volk inderdaad bij de tien stammen. Dat wil zeggen bij, want die aanduidingen zijn altijd onnauwkeurig, dus gaat altijd weer anders zeggen. Het berust bij Efraïm, dan wel Efraïm en Manasse, het berust bij Jozef, de Saxe Isaacs, de zoon van Isaac, het huis van Isaac, of hoe het maar heet in Amos. Dat is het. Zie? En de leden van het volk worden in de eerste plaats opgeroepen om te komen tot geloof. Vandaar worden ze toegevoegd aan degenen die actief de Heer dienen. Zij, de gemeente is namelijk het gelovig overblijfsel. Maar niet zozeer uit de Joden. Officieel namelijk niet uit de Joden. Officieel uit Israël. En ik weet het zeker. En die is wel grappig om ook te vermelden. Dat is Romeinen hoofdstuk 11. Daar wordt vervelende vraag gesteld. Want dat brengt ons in problemen. Heeft God zijn volk verstoten? En ik ben opgegroeid met een standaard bedelingenleer. En het antwoord op de vraag is, ja, tijdelijk. En dat werd geacht te betekenen, nee, God heeft zijn volk niet verstoten. Het wordt ook altijd uitgelegd, de bedoeling is verstoten voor altijd. En dan zeggen we, nee, dat niet. Maar de vraag is, heeft God zijn volk verstoten? En Paulus zegt, niet. Ja, voor een poosje. Of... ja, maar niet voor altijd. Hij zegt volstrekt niet. En dan haalt hij een Bijbels argument aan. Het prachtige, omdat je daarmee leert je Bijbel te bestuderen. Ik vind het heel mooi daarom. En hij zegt, je weet toch wat de Heer zei tegen Elia. Toen Elia tot hem bad en zei, Heer, neem mij maar weg. Want ik ben maar alleen overgebleven. En zij zoeken mijn ziel, mijn leven. Ze proberen het te doden. Neem mij maar weg. En toen zei de Heer, ik heb nog 7000. Ik heb mij nog 7000 overgelaten die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. Kennen u die? Dat is nog veel sterker. Dat is Romeinen 11 waar dat staat. Maar zoek je hem op in 1 Koningen. Nee. Is het 19? Weet ik niet. Zoek je hem op in 1 Koningen 19, dan zie je dat daar enige woorden zijn weggelaten. In het citaat in Romeinen. Daar stond namelijk bij: ik heb mezelf nog 7000 overgelaten in Israël, die hun knieën voor Baal niet gebogen hebben. In Israël. En mind you, de geschiedenis van Elia is de geschiedenis niet van Juda, maar van Israël. Dat wil zeggen, dat ging niet over de 2 stammen, het ging over de 10 stammen. U weet wel, met koning Achab en zo. Over het koninkrijk dat inderdaad Israël heette. En daarin waren nog 7000, zei de Heer, die het niet van Baal niet gebogen hebben. En de Heer zorgt ervoor dat die overblijven. Heb ik dat? De vertaling is suggestief. De vertaling suggereert dat God zelf ervoor gezorgd heeft dat die 7000 hun knieën voor Baal niet gebogen hebben, zodat je dan meteen weer een argument krijgt voor de Calvinistische Geneefse leer van uitverkiezing. Maar ik moet u zeggen dat u hem zo niet hoeft te lezen, en ik lees hem ook niet zo. Ik lees hem als volgt. Er zijn de 7000 die hun knie van Baal niet gebogen hebben, en de Heer zorgt ervoor dat ze overleven. Want ze werden met dood bedreigd, daarom moest ook Elia vluchten. De Heer zegt, ik heb mij nog 7000 overgelaten. Hoezo 7000? Welke 7000? Wel, die hun knieën voor Baal niet gebogen hebben. En dan de consequentie daarvan, de gevolgtrekking, die ik niet zou durven maken, maar Paulus wel. Die zegt, kijk, zo is het dus ook in deze tegenwoordige tijd. Een gelovig overblijfsel. Paulus maakt het tot een leer. Begrijp je wel goed? Het is het woord van God hoor, al noem ik Paulus. Maar Paulus schreef het op. Maar het is het woord van God. Het zegt, er is altijd een gelovig overblijfsel. En dat overblijfsel in onze dagen is specifiek Israël. De vraag is alleen, waarom wordt dat in Israël niet mee geciteerd uit het Oude Testament? En dan moet ik u zeggen, dat zou erg verwarrend geweest zijn, omdat in de context van Romeinen 19 en 11 de naam Israël nog gehanteerd wordt in verband met het Joodse volk. Maar juist omdat die woorden niet op het Joodse volk slaan, was de apostel dus wel genoodzaakt, dan wel de Heilige Geest, genoodzaakt om de term in Israël binnen deze context weg te laten. Hebben jullie nog? Het is wat ingewikkeld, maar ja, dit is studie. En helemaal niet zo moeilijk. Waarom wordt in Israël weggelaten? Ja, omdat het dan zou gedacht worden aan het Joodse volk. Maar in het Oude Testament, in 1 Koningen 19, gaat het niet over het Joodse volk. Het gaat over Israël, dat is niet het Joodse volk. Daar. En hier in Romeinen 11 is het ook niet het Joodse volk. En daarom wordt het in Israël weggelaten. Want daar gaat het nou juist om. Heeft God zijn volk verstoten? Het Joodse volk heeft hij verstoten in onze dagen. Dat is niet voor altijd. Ook dat nog, dat klopt. Dus de standaardbedelingenleer noem ik het maar. Het heet eigenlijk Dallas-bedelingenleer. Maar goed, de standaardbedelingenleer. Maar de vraag hoe beantwoord worden met, nee, volstrekt niet. En de vraag is waarom niet? Omdat daar altijd nog Israël is. Ergens. En dat wij dat niet weten, roep ik dan altijd, ja sorry, dat ligt dus niet aan mij. Want ik vertel het al jaren, langer dan u denkt, dat is langer dan ik dacht, maar heb ik gemerkt. Ja, echt wel. Ja, zeker wel. Je kunt wel afrekenen met het Joodse volk, zeggen ze ongelovig, weggedaan en wat dan ook, maar dit zeg ik dus tegen de aanhangers van de verbondstheologie en van de vervangingsleer en hoe het allemaal heet, dan mag die niet geloven in een toekomst voor Israël. Je kunt wel zeggen, ja, de Joden hebben de Messias verworpen. Dan moet ik je zeggen, ja, maar de beloften waren gedaan aan alle stammen van Israël. Er zijn er minstens nog 10 anderen dan de, minstens, eigenlijk zijn er wel 13, maar goed. Maar er zijn er nog een paar anderen, en hoe is het daar dan mee? Hebben die het evangelie gehoord? Daar moet het dan toch eerst naartoe gaan? En ik weet nog dat ik dat dacht ooit, van daar zou het toch eerst naartoe moeten gaan. En ja, dan moet je dus even aan studeren, om zo te zeggen. Waar is het dan naartoe gegaan? En verbazend, wel verbazend, zou mijn grootvader dan zeggen, want dat was de krachtigste uitdrukking die hij kende. Wel verbazend, zei hij dan, met een beetje achterhoeks accent, want ik was een Deventer, maar vooruit maar, wel verbazend, het is daar naartoe gegaan. Dat blijft geen twijfel, dat is wat gebeurd is. En zo hoort het natuurlijk ook, dat is ook wat te verwachten was. Dat is wat de Bijbel namelijk op zijn minst suggereert, maar als je het mij vraagt, concreet aankondigt. Enzovoort. Dat is ook daadwerkelijk historie geworden. Zo zit dat. Hè? En dus, het blijft altijd Israël. Gij die de Heer dient, het blijft altijd Israël. Het priesterlijke volk. Degene die geacht worden, het woord van God te bewaren. Want de priesterlijke, ik heb natuurlijk, dat was zaterdag vorige week, geprobeerd duidelijk te maken. De priesterlijke dienst is net als alle dienst aan God, het is het bewaren van het woord. Op wat voor wijze dan ook. Als wat God spreekt, sprak veelmalen op velerlei wijze. Wij zouden het woord bewaren. Als wij dat doen, zijn wij Israël. Dan zijn wij namelijk een koninklijk priesterlijk volk. En dat heet nou eenmaal Israël. Die is de erfgenaam van de titel. Wat moet die nog? Dit is het verhaal. Ik heb het wel eens verteld, geloof ik, maar ik ben er nooit op bedacht. Anders zou ik de tekening meenemen. Ik zag ooit, ik weet niet meer in welk boek van Sir Robert Emerson, zag ik een fraai schema van hoe het gegaan is in de heilsgeschiedenis. Dat was dus van boven naar beneden, van vroeger naar later. Van het verleden naar de toekomst, zo'n brede lijn zal ik maar zeggen, zo'n strook, enzovoort. En dan van die, dat is de geschiedenis van Israël, enzovoort. En dus van het werk God. En dan wijkt de lijn af, een deel buigt zich van de hoofdlijn af. Dat zijn de 10 stammen, die verdwijnen onder de volkeren, die lijn die vervaagt, want dat houdt op. De hoofdlijn gaat verder via het Joodse volk. Ja, die lijn die vervaagt ook, maar die wordt overgenomen doordat aan de andere kant uit de heidenen een lijn begint, een strook begint. En dat wordt het vervolg op de Joodse geschiedenis. En dat is dan de gemeente van onze dagen. Hebben we nu. En ik weet nog dat ik daar heb zitten staren van, wat moet ik met die loose ends, die uitdrukking kende ik toen nog niet overigens. Maar wat moet ik met die losse eindjes? Aan de ene kant die 10 stammen verdwijnen onder de heidenen. Maar ze zijn toch dragen van de belofte Gods? En als ze die verspeeld hebben door ongeloof, dan hebben die Joden dat toch ook verspeeld? Maar dat blijft in de toekomst nog een vervolg. Dat klopt iets niet aan. Dus we hebben de 10 stammen in de ballingschap en dan verdwijnt het. En aan de andere kant komt eruit, vanuit de heidenen, vanuit de ballingschappen, zo te zeggen, vanuit de heidenen, komt er ineens wat opzetten, dat is dan de gemeente. Nou ja, daar kijk je dan enige uren naar, of misschien enige jaren, dat weet ik niet meer. Die zwijnbaan, geloof ik. Want dan kom je vanzelf een keer op de gedachte dat die ene lijn die verdwijnt, voortgezet wordt in de lijn die tevoorschijn komt. Je moet hem even omklappen, die tekening, enzovoort. 10 stammen verdwijnen onder de heidenen, gaat verder met de joden, maar op het moment dat de joden het verspelen, om zo te zeggen, komt die lijn uit de heidenen weer terug, die van de 10 stammen, en neemt het weer over. En dat is hoe werkelijk in elkaar zit. Heb je die nog?
Ezekiel 11, vers 16. Staat er precies.
Romeinen 11, vers 16.
Ezekiel 11.
Die weet ik niet, dat geloof. Maar Ezekiel, dat is natuurlijk die profeet van de 10 stammen. De grote van die 10 stammen. Al is dat ook niet bekend. Maar wat heet. Maar in Ezekiel 11, vers 16. U weet, Ezekiel 11, dat is het voorlopige laatste hoofdstuk waarin dat visioen gezien wordt van de heerlijkheid des Heren. En die heerlijkheid des Heren, dat visioen met het rad in een rad en met het uitspansel en met de cherubim en wat het maar was allemaal. Dat die heerlijkheid des Heren wordt door Ezekiel in een visioen, want hij was onder de, wat was het, de regeerbaar, onder de ballingen van de 10 stammen van Israël, onthoud die vooral, omdat dat niet in de handboeken staat. Er was een rivier Geba, die staat op je atlas. Alleen dat is niet Babel, maar het is een kilometer of 400-500 noordelijker. Dat is in Asser. Nog steeds in Mesopotamië dus. Maar goed, daar was hij onder de ballingen van de 10 stammen, die op de hoogte gehouden worden van wat er onder de 2 stammen, met name in Jeruzalem, gebeurt. En wel door deze profeet, door Ezekiel. En Ezekiel ziet in zijn visioen, ziet hij vers 23, de heerlijkheid des Heren oprijzen van het midden der stad van Jeruzalem, vanaf het tempelplein namelijk. En hij stond op de berg, hij ging staan, dat hele visioen van de heerlijkheid des Heren, ging staan op de berg die tegen het oosten der stad is. Dat is de Olijfberg. En dat is het einde van dat verhaal. De heerlijkheid des Heren trok zich terug uit Jeruzalem naar de Olijfberg. En dat is inderdaad gebeurd in de dagen van de Heer Jezus. Want de verheerlijkte Christus heeft zich niet laten zien meer in Jeruzalem, maar wel op de Olijfberg, daar is je trouwens ook, althans de Vader, het laatst gezien. En ik roep al jaren, de situatie van de op de Olijfberg is een uitbeelding van de tegenwoordige positie van de gemeente. Niet in Jeruzalem, maar aan de oostkant, aan de voorkant. Is dat, dat is dat woord? Aan de voorkant van Jeruzalem. Jeruzalem, dat komt later. Maar wij zijn nog steeds op de Olijfberg. U weet wel, vanwege de mislukte intocht in Jeruzalem of zo. Zullen we zeggen, de afgebroken, dus beter misschien, zogeheten intocht in Jeruzalem. We zijn niet verder dan de Olijfberg. Dat is het. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. Maar als dat zo is, hoe gaat het dan verder als eenmaal in de toekomst alsnog het Joodse volk zal worden afgesneden? Want deze profetieën hier zijn naar aanleiding van dat het Joodse volk in het verleden werd afgesneden, inclusief het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Want dit is Ezekiel, maar het is in de dagen van Jeremia. En via Ezekiel wordt aan de ballingen van de 10 stammen bekendgemaakt hoe het is met de 2 stammen. Dat er een eind komt aan Juda. Dat is wat verteld wordt, medegedeeld wordt, enzovoort. Maar tegelijkertijd gaat dat over, profetisch, over de ondergang van Juda in de dagen van het Nieuwe Testament. De val van Jeruzalem onder de Romeinen, enzovoort. En de Heer die zich uit Jeruzalem terugtrekt. U weet wel. De zaligheid is van Jeruzalem naar Rome gegaan, althans op de bladzijden van Handelingen. Begint in Jeruzalem, eindigt in Rome. En Jeruzalem wordt bovendien verwoest. Daar komt het op nu. En als u dan vraagt waar in Rome, ja, dan moet ik u zeggen dat was in het Britse paleis in Rome. Maar goed, dan kom je dus toch bij de tegenstander terecht, maar daar moest ik het nou niet over hebben. Waar ik het over moet hebben is dit. Er staat inderdaad in Ezechiël 11, vers 16. Nee, ik lees vers 15. Het woord des Heren geschiedde tot mij zeggende, vers 15. Mensenkind, het zijn uw broederen, de mannen uw maatschap en het ganse huis Israëls, ja, dat ganse, tot welke de inwoners van Jeruzalem, maar dat zijn de Joden, gezegd hebben, maak u verre af van de Heren, ditzelfde land is ons tot erfbezitting gegeven. Ik begrijp dat u niet begrijpt wat daar staat. Daarvoor moet je het een paar keer gelezen hebben. Maar er staat dat het de inwoners van Jeruzalem zijn. Dat zijn de Joden. Die zeggen tot de tienstammen. Als jullie nou de Heren loslaten. Maakt u verre af van de Heren. Gaan jullie maar over tot afgoderij, dan verdwijnen jullie vanzelf, want de Heer zet je dan wel het land uit. En dan erven wij het. En dan worden wij Joden, Israël. En raad is wat. Zo is het gegaan. Het is dan zijn weggevoerd. En de Joden noemden zich sindsdien Israël. Denk het door. En ik heb het over het judaïsme, dus de officiële term. Maar dat heette vroeger gewoon de Israëlitische godsdienst, hoor. Wat is je godsdienst? Rooms-katholiek, protestant, Nederduits en Vlaams. Israëlitisch. Ik heb het laatst nog gelezen. Een onderzoek over hoeveel de Nederlanders ervangt waren, of zoiets. En hoeveel helemaal niks. Dan staat er dan ook nog. En dan zoveel Israëlitisch staat er dan in de handboek. Vanwege de volkstellingen en zo. Ja, echt waar. Dat heet Israëlitisch. Maar ja, het is niet Israëlitisch, het is Joods. Het heet Judaïsme. Het is een Joodse religie. Enzovoort. Maar ze noemen zich Israël en wat de Joodse staat zou moeten worden in 1948 werd in de laatste paar seconden dan toch Israël. Het is niet helemaal duidelijk geworden, men heeft het niet willen vertellen hoe het was. Maar die Weisman die werd nog even teruggeroepen de trappen op voordat hij officieel de staat Israël uitriep. En toen pas, toen het terugkwam, werd medegedeeld dat die staat de Joodse staat, want het heet de Joodse staat, de Judenstaat. Dat is de titel van een boek van Theodor Herzl, Judenstaat. Dat is de Joodse staat. In het Duits, ja, sorry. Wij schrijven alleen maar in het Duits, Herzl. Ja, de Judenstaat. Maar toen Weizmann het moest vertellen, op het laatste nippertje, had niemand opgerekend, staat heet Israël. Met als gevolg dat wij vandaag onder Israël verstaan het Joodse volk, dan wel de Joodse godsdienst, dan wel de Joodse staat. Maar het is alle drie keren fout. Want wij zijn Israël. In hoogste instantie en op een lager niveau zijn het de tienstammen die Israël heten, die hebben de naam geërfd enzovoort. Toch? En de staat Israël, ja, die is er niet. Officieel niet. En je mag dat vooral niet verwarren. En zeker die verkeerde toepassing niet introduceren in je Bijbel. Dat is dat mogelijk, dat ben je niet. Dat maakt het spreken erover allemaal zo ingewikkeld. Maar goed, er staat dus dat de Joden, de inwoners van Jeruzalem, gezegd hebben, maak u verre af van de Heren. Van jullie maar weg. Want ditzelfde land is ons en wordt daarmee aan ons tot een erfbezitting gegeven. Zij claimen het ook vandaag. Nog steeds. Terwijl ze eigenlijk alleen recht zouden kunnen laten gelden, eventueel, voor zover de rechten zijn, maar zou men hooguit rechten kunnen laten gelden op het gebied van de stam van Juda en de stam van Benjamin. En dat is het dan. Heb je dat? Door Galilea al helemaal niet bij. En de zogenaamde Westbank ook niet, want dat is Samaria. Dat is Efraïm. Dat is het gebied van het tienstammenrijk. Van oudsher. Nou ja. Joden claimden dus Israël te zijn. Dat is wat hier staat. En u begrijpt, dat hebben ze ook gedaan. Maar omdat ze dat zeggen, staat er vers 16. Daarom zeg, en dat moet Ezechiël dus zeggen. Zo zegt de Heere, Heere, hoewel ik hen verre. Degene die verre zijn, weet u nog. Zo weet u dan zeker dat het ganse huis Israël, zegt Petrus in Handelingen 2. Want u komt de belofte toe van allen die verre zijn. Hij richt zich niet maar tot de Joden. Zo zegt de Heere, Heere, hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb. En hoewel ik hen in de landen verstrooid heb, niet maar Assen, maar de hele wereld over. Nochtans zal ik hun een weinig tijd laten, een weinig, dat wil zeggen tot een zekere hoogte, tot heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. Dat wil zeggen dat op een of andere wijze en tot zeker niveau de Heer hen zou zegenen in hun ballingschap. Waarom ook niet? Israël zou in de ballingschap, in de verstrooiing, tot geloof komen volgens Deuteronomium 30. Dat is echt wel. En hier wordt vastgesteld dat de Heer toch naar hen omziet in hun ballingschap. Daarom zeg, al zo zegt de Heer, Heer, ja, ik zal u die vergaderen uit de volken, en ik zal u verzamelen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, en ik zal u het land van Israël, het land Israëls geven. Enzovoort. En ze zullen erheen komen, al dezelfde voerselen, al dezelfde gruwelen van daar wegdoen, al afgoderij wegdoen, en daarom wordt gesproken over het nieuwe verbond. Ik zal hun enerlei hart geven en zal een nieuwe geest in het binnenste van hun geven. Ik zal een stenen hart uit hun vlees wegnemen en zal hun een vlezen hart geven. Omdat zij wandelen in mijn inzetting en mijn rechten bewaren en dezelfde doen. En ze zullen mij tot volk zijn en ik zal hen tot God zijn. En dat gaat dus, blijkt uit het verband, niet over Juda, maar over de tien stammen van Israël. En dat is wat met name in onze dagen aan de orde is. En van hieruit ben ik zo weer terug, toch in Psalm 135. Want ja, hier gaat het over op een of andere wijze een herstelde verlossing van Israël, gekoppeld aan het wegdoen van de verfoeiselen en de gruwelen, dat wil zeggen van alle vormen van afgoderij. En dat is precies Psalm 135. Voor zover je die psalm zou moeten of zou kunnen indelen, geef ik die indeling nu. Het begint in vers 1 tot en met 7 met een oproep tot lofprijzing. Ik heb altijd moeite met zo'n woord, lofprijzing, want lof is hetzelfde als prijs, dus ja. Een oproep tot loven van de God van hemel en aarde, en wel door praktische dienst. Dat is vers 1 tot en met 7. Vers 8 tot en met 14 gaat enerzijds over de verlossing uit Egypte, uit het verleden, en de intocht in Canaan onder Jozua. Dus dat is de grote geschiedenis van het ontstaan van deze natie, van dit volk. Echter wordt het meteen in verband gebracht met toekomende gebeurtenissen, daarover hebben wij nog natuurlijk. Namelijk, want in de toekomst zal Israël alsnog verzameld worden en gebracht worden in het land. Heel die uittocht en intocht bij elkaar is te beschouwen. Natuurlijk wat het verschil is, maar tegelijkertijd is profetisch voor wat in de toekomst zal gebeuren. Dat zal ik straks met u lezen, want er staat gewoon wat het bid enige malen in de Bijbel. Maar dat is vers 8 tot 14. Verlossing uit Egypte, breng in een beloofde land, als Israël. En daarna vers 15 tot en met 18 gaat het over de afgoden der heidenen. Die weggedaan zullen worden, zouden worden. Want die twee dingen hangen samen. De verlossing en verzameling van Israël is op grond van geloof en gaat dus gepaard met het, was de bedoeling, een idealiter, met het wegdoen van alle vormen van afgoderij. Ja, ik zou het toen nog niet uitgevonden dat je respect moet hebben voor allemaal scholen en godsdiensten en dat soort dingen meer. Als je in de Bijbel een koning tegenkomt die doet wat goed is in de ogen des Heren, onvermijdelijk, dan hakt hij de bossen om en weet ik veel. En breekt de altaren af en op de hoogte en wat het maar was. Maar dat doen ze nooit helemaal volledig. Wat je daar op Prinsjesdag mee doet, of in Den Haag, weet ik ook niet. Maar dit is bij ons. Ja. Men moet het wegdoen. Goed, we hebben het erover. Maar dat is het. De vorming van het volk als volk van God. Dat is dus de verlossing, uitleiding, inleiding, wat het maar was. Enerzijds gepaard gaan met het wegdoen van de afgoderij. En dan eindigt het in vers 19 tot en met 21 van deze psalm. Natuurlijk weer met de oproep tot lofprijzing van God. Die volgens de inleiding van de psalm de God is van hemel en aarde. Maar meer specifiek volgens de laatste woorden van de psalm is het die God die in Israël woont. Zo eindigt het, hè? Vers 21. Geloofd zijn de Heere uit Sion die te Jeruzalem woont. Geloofd zijn de Heere uit Sion. De Heere die te Jeruzalem woont. Is wel aardig, want de voorgaande psalm eindigt met de Heere zegen nu uit Sion. Maar hier aan het eind van psalm 135 wordt het volk in Sion te zijn. Graag in Sion te zijn, en vandaar de Heer te dienen. Want wij hebben van doen met de uitwerking van de belofte van Gods, uiteraard. Halleluja, prijs de naam des Heeren, prijs. Gij dienstknechten des Heren, gij die staat in het huis des Heren, in de voorhoven van het huis onze Gods. De zinspeeld wordt dus op de priesters, in de tempel, en dat u niet meteen denkt, het gaat over de zangkoren of zoiets, die dan lofliederen moeten zingen, want de hele tempeldienst, alles wat daar gebeurt, is in de dienst van God. Tot hier van God. Loof de Heere. Een begin van vers 3. Daar had net zo goed dus halleluja kunnen staan. Dat staat er ook, maar dan in het Hebreeuws. Maar nu is het taal. Loof de Heere, want de Heere is goed. Psalm zingt zijn naam, want hij is lieflijk. En ik wijs er maar op dat we hier van toen hebben gedaan met liederen zingen. En dan ga ik dat toch nog weer afzwakken, omdat de Bijbel zegt dat ook wij allen met één mond enzovoort, als één symfonie, de Heer zal de groot maken. Dat staat in de Romeinen 15 over. Maar daar gaat het niet eens over. Letterlijk zingen, het gaat om dat onze levens zo licht zouden zijn. En gecombineerd een samenklank, dat is een symfonie. Heb je dat? De eenheid. Samengestelde eenheid. Goed. Loof de Heere, want de Heer is goed. Psalm zingt zijn naam, want hij is lieflijk. Vers 4, want de Heere heeft zich, er wordt uitgelegd waarom de Heer te prijzen is. En waarom zijn naam lieflijk is. Dat is, want de Heer heeft zich Jacob verkoren, Israël tot zijn eigendom. En het woord verkoren wordt maar één keer gebruikt. Het had twee keer gekund dus, hè. Want de Heer heeft zich Jacob verkoren, de Heer heeft zich Israël verkoren, tot zijn eigendom. Dat is Segula. Dat is dus mij ten eigendom. Een koninklijk, priesterlijk volk, heilig en verkregen volk, enzovoort. En kijk, in vers 4 gaat het niet eens maar om de Aaronitische, dan wel Levitische priesters. Maar het gaat om het hele volk, dat nou eenmaal een koninklijk priesterdom, dan wel een priesterlijk koninkrijk zou zijn. Dat is, mag ik aanleiden, een bekende verhaal. Heel Israël wordt geacht priesterlijk te zijn, maar binnen Israël wordt de stam van Levi geacht priesterlijk te zijn, en binnen de stam van Levi wordt de familie van Aaron geacht, de Kohatieten, de familie van Kohat, worden geacht priesters te zijn. En binnen de priesters heb je dan nog altijd nog het huis van de hoge priester. Het is een hiërarchie en het versmalt zich. Heb je dat? Maar het priesterlijke volk is Israël. En de meer specifieke dienst wordt binnen Israël toevertrouwd aan Levi. En binnen Levi wordt het toevertrouwd aan de Aaronieten, om zo te zeggen. De Heer van is te prijzen, want de Heer heeft zich Jacob, dan van Israël, verkoren tot zijn eigendom, zijn persoonlijke schat. Want dat is wat Segula is, een schat, eigenlijk een koninklijke schat, een persoonlijke bezit van de koning. Dat is klassiek, wij kennen het, maar de koninklijke domeinen. Ik weet wel, er was laatste discussie over de jacht op een landgoed, de landgoederen van het Loon enzovoort, waar de regering dan wel de volksvertegenwoordiger zich mee dreigde te bemoeien, maar men ging voorbij aan het wettelijke gegeven dat de regering daar helemaal geen bal over te vertellen heeft, omdat het persoonlijk bezit is van de koning. Nou ja, bezit weet ik niet, maar de enige die er wat over te zeggen heeft is volgens de wet de koning. En zo is het maar net. En zo vinden we in de Bijbel bijvoorbeeld Ziklag. En Ziklag lag ooit in het gebied van de Filistijnen, die het kennelijk al vroeg veroverd hadden, want het hoorde bij Juda. Maar David veroverde op de Filistijnen, en dan staat er laconiek bij dat Ziklag het bezit van de koning geweest is tot op deze dag. Dat wil zeggen op de dag dat het opgeschreven werd, in 1 Samuel is dat nog, waar dat beschreven wordt. Een koninklijk bezit, een koninklijk domein. Het maakt wel deel uit van het land, maar het is tegelijkertijd het persoonlijke bezit van de koning. Zo hoort dat ook. En in de tijd toen Nederland een koninkrijk werd, heeft men ook inderdaad links en rechts landgoederen en wat het maar was, verzameld van overheidswegen tot koninklijk bezit. Want ja, dat hoort er nou eenmaal bij een koning. Enzovoort. Waarom? Ja, dat weet ik ook niet, maar het is wel bij ons.
Ja, het was een volk geschonken.
En de Heer is de koning en heeft een persoonlijk bezit, dat is het volk Israël. En er zijn erbij, want de ganse aarde is mijn, maar alleen Israël, dat is zijn persoonlijk bezit. Dat geldt ook voor het land, want ik deed net wat aarzelend over de claim op het land, die de rechten kan laten gelden op Canaan, Palestina, Israël, het land, hoe het maar heet. En dan moet ik u zeggen, er is niemand die de rechten op kan laten gelden, want het is van de Heer. Ja, dat geldt voor de hele aarde, maar voor dat land in het bijzonder. En de Heer zegt, mijn is het land, en daarom zal het niet voor auto's verkocht worden. Jullie hebben alleen het vruchtgebruik daarvan. Dat kun je verkopen, maar dat is altijd maar een tijdelijke zaak, want een keer terug naar de oorspronkelijke situatie. Dat is in de wet zo geregeld. En de Heer zegt, het land is van mij, en als jullie niet gedragen, zet ik eruit. Dat, nou niet zo, het staat anders geformuleerd, maar in de Statenvertaling, maar het staat er wel. Hè? Goed. Israël, tot zijn eigendom. Het volk dat hem zou dienen. En het dienen van de Heer kan samengevat worden onder het term het prijzen, het lopen, het eren. Dat vind ik eigenlijk de mooiste term dan nog. Het eren van de Heer. En men eert de Heer, laat ik dat dan ook meteen er nog maar bij zeggen, volledigheidshalve. Men eert de Heer die nou eenmaal van den beginne gesproken heeft, door zijn woord te bewaren. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dus hoe eer je God, die woord is, door zijn woord te bewaren. Dat is het. En het werk des Heren, een gevleugelde tuin, werk des Heren, ja, dat is toch heus spreken tot in onze dagen. En als men de Heer dient, zou men in dat werk des Heren betrokken zijn, dat is het dan. Dat het op allerlei manieren kan daarin betrokken zijn, dat is inderdaad waar, maar in essentie, het gaat om het bewaren van het woord Gods. En ik ga het makkelijk zeggen, want het blijkt in de praktijk dat dat het moeilijk is. Men zegt, ja, als je maar een beetje netjes leeft, een beetje christelijke normen en waarden hanteert en goed je best doet, ja. Ja, dat is nog redelijk te doen, maar het moeilijkste is om het woord van God te bewaren. Men raakt het overal kwijt. Dat is trouwens in inleidende woorden vanavond ook vastgesteld, dat zo is. Die Bijbel gaat nergens meer open. Wij willen het niet weten. En als men het wel wil weten, gaat dat gepaard met de mededeling dat het wel erg verouderd en achterhaald is. En dat is zo, ja. Zo zie je dat ook om hen gebeuren. Maar dat is nou net waar het om gaat. Wij dienen de Heer, wij eren de Heer door ons, door zijn woord, door hem te laten onderwijzen, door zijn woord te bewaren, ons hart en om het woord beschikbaar te stellen. Te verkondigen vind ik een wat groot woord. Voor sommigen onder ons geldt dat wellicht, voor anderen niet, maar het, in essentie, de tempel, kijk, de dienst aan God gebeurt in een tempel. Als het ergens gebeurt, gebeurt het in een tempel. Ik bedoel, het kan ook ergens anders, maar als je het ergens moet zoeken, is in een tempel. In een tempeldienst, daarom zei ik, het zijn de priesters, de voorover, het huis onze gods, dat was vers 2, enzovoort. Maar het huis gods, wij zeggen dat is het huis gods, want dat betekent dat God daarin woont. Maar, zei de tempelbouwer, God woont daar niet, want dat kan helemaal niet. God woont niet in tempelen met handen. Hoezo is de tempel dan het huis gods? Nou, God is woord en zijn woord wordt bewaard, woont in de tempel. Eerst symbolisch, maar dat heeft een leerstellige functie, dus het is toch meteen onderwijs. Eerst symbolisch in de vorm van twee stenen tafelen die de Heer zelf gemaakt had, zelf beschreven had en wat het maar was. En die worden bewaard in de tempel. Die zijn voor niemand zichtbaar trouwens. Maar men weet dat ze er zijn. Ze zijn onaantastbaar. Daar kan niemand wat aan doen. Dat is wat Salomo zelf ook zei. Het is God. Het is zijn woord. Je kunt er niet aan toe doen. Je kunt er niet aan afdoen. God doet wat hij wil. God zegt wat hij wil. En je hebt er maar mee te leven. En daarom werden die twee stenen tafel bewaard in één kist. Met een deksel. Dat is wel plat uitgedrukt nu. Maar het was een kist. Een deksel, de Ark des Verbonds hebben wij het over, die bewaard werd in het heilige der heiligen, eerst van de tabernakel, daarna van de tempel. Kan niemand bij. Maar het wordt daar bewaard. En minder symbolisch werd het woord van God bewaard, ook in de tempel, maar niet in het heilige der heiligen, want daar kon je toch niet bij, maar in de bibliotheek, zo heet zo'n ding, hè? Bibliotheek. Daar wordt de Bijbel bewaard. Nee, dan worden de boeken, biblio's, boeken, Daar worden de boeken bewaard. De geschriften, de bibliotheek, we hebben daar geen ander woord voor. Dat was in de tempel. Dat is altijd zo geweest. Namelijk het centrum van de godsdienst. Ik bedoel niet alleen in de Bijbel, maar daarbuiten ook, bij andere religies. Het centrum van de religie is het centrum van kennis. Of wat er voor door moet gaan, maar dat geldt voor die religies natuurlijk ook. Je begrijpt, hè? Maar het wordt daar bewaard. Dat is nu nog zo, dat is in de synagoge ook, en dat is in de Rooms-Katholieke Kerk ook, daar hebben ze trouwens ook een tabernakel. Dat noemen ze niet de tabernakel, maar het tabernakel. En het is dan een kistje, dan wel een kastje, dat is toch hetzelfde woord, dus maakt niks uit. En daar wordt dan wordt het oude bewaard, geloof ik, van de communie. En zo in het, maar dat is een beeld van het woord van God. Het wordt daar bewaard in het tabernakel. Precies. Ja. Maar in de tempel, dat weet iedereen. In het wisten dat zei de gids. Dat weet toch iedereen. In de tempel, Hans. Dat weet toch iedereen. In de tempel, in de zogenaamde voorhof van Salomo. Daar had je, had je al die vertrekken. En daar werden de geschriften, de Bijbelse geschriften, maar ook het archief bewaard en de bevolkingsregister en al wat er maar is, in de tempel. Maakte daar deel van uit. Vandaar dat de Heer in de tempel was en in discussie was met de schriftgeleerden. En vandaar dat de Heer zelf ook later in de tempel leerde. Die ruimte is daarvoor beschikbaar gewoon. Daar is het voor. Heb je dat? De tempel is de tempel niet omdat God daar woont, want dat kan niet. En toch woont God daarin, want zijn woord woont daarin. En als men onderwezen wil worden, moet men naar de tempel. Wat we tegenwoordig internet hebben, ja, dat is jammer eigenlijk. Enigszins treurig, ja. Maar nou goed, die ga ik niet uitleggen. Maar wat over gaat hier is over Israël als aangesteld om het woord van God te ontvangen en te beheren. Dat is de priesterlijke functie. Hun zijn de woorden Gods toebedrouwd. Alleen ze zijn ongelooflijk ongehoorzaam geweest. Romeinen 3, waar het dan staat, vanwege de actualiteit daar, staat het in verband met de Joden. Het vervolg op het verhaal is, ja, het is van hen weggenomen en het is toebedrouwd aan heidenen, dan wel aan de gemeente, want de gemeente is pilarenvastigheid, de waarheid en de tempel en de koninklijk priesterlijk volk. Dat is de praktijk, dat is de facto, maar de jure is het toevertrouwd aan Efraïm, aan Israël, aan het instammen dus. Dat is de situatie. Heb ik u dat wel eens gezegd? Die hele discussie over de bruid, de gemeente enzovoorts. In werkelijkheid, helemaal zo strikt mogelijk genomen, die bruid zijn de 10 stammen van Israël. Staat trouwens letterlijk in Hosea, daar gaat het over. En daaruit wordt de gemeente gevormd. Maar dat maakt niet de gemeente tot bruid. Dat maakt de gemeente tot die zoon die geboren wordt voordat bruid en bruidegom gemeenschap hebben. Dat kan je toch navragen aan Maria, wat mij betreft, of aan Jozef. Hij bekende haar niet totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. Zie je? Daarvoor was zij de bruid. Ja, dat is de situatie van de 10 stammen. Waarvan gezegd wordt: gij zult Lo-Ami zijn, dus Hosea 1 en 2. Gij zult Lo-Ami zijn, niettemin gij zult alsnog Ami worden, want ik zal u meer ondertrouwen in eeuwigheid en in gerechtigheid enzovoort. Dat gaat niet over de gemeente, het gaat ook niet over het Joodse volk. Het gaat over de 10 stammen van Israël. Heb je dit nog? Want terwijl het Joodse woord Lo-Ami werd, werd Lo-Ami, tienstammer, Ami. En daarmee de bruid. Maar de gemeenschap tussen de bruidegom en de bruid, die is er niet. Dat wacht op de toekomst. Dat is pas na de opname van de gemeente. Na de geboorte van de mannelijke zoon. Zoek het maar naar. Het klopt allemaal. Ja. Prachtig vind ik zoiets. Nou goed. Want de Heere heeft zich Jacob verkoren en Israël verkoren tot zijn eigendom. Want ik weet, vers 5, dat de Heere groot is en dat onze Heer boven alle goden is. Er is namelijk maar één God. Al wat de Heere behaagt, doet hij. Precies, die zei ik al. Maar ik ontleende hem even aan de prediker waar dat staat. Hij doet wat hem behaagt. Al wat de Heer behaagt, doet hij in de hemelen en op de aarde, in de zeeën, in alle afgronden. Hij doet dampen opklimmen van het einde der aarde. Hij maakt de bliksemen met de regen en brengt de wind uit zijn schatkameren voort. Enzovoort. Dit is die God die deze wereld gemaakt heeft. En inderdaad, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Ja, in de betekenis dan zoals hier uiteindelijk zit. Ja, die God die helemaal naar de gemaakt heeft. Men zal er niet te gering over denken, want in de meeste religies worden de goden op een lager niveau gezien en gehanteerd en kent men er vele. De God van dit en de God van dat en inderdaad een van het onweer en een van de regen en een van de wind. Vier van de wind zelfs, want je hebt vier windrichtingen. Ik weet niet wie het uitgerekend heeft, maar zijn die het richtingen. Nou goed, dat soort dingen. Want zeg maar dan, de goden, dat zijn eigenlijk de natuurkrachten. Enzovoorts. Een god van de godin van de zonsopgang en een van de zonsondergang en al dat soort zaken meer. Een god van de zon en een god van de maan en een god van alle planeten. Af en toe moest men er weer een bij uitvinden als men weer een planeet gevonden had. Maar die ook maar even tezijde. Allemaal gedoe. Maar onze God is gewoon de schepper van hemel en aarde. Die God. En die heeft Israël verkoren tot zijn eigendom. En dus wordt minstens Israël opgeroepen om die Heer te eren. Aan wie men deze eervolle positie te danken heeft. Die God die Israël de handen vult. Wat te doen geeft om zo te zeggen. En die Israël dus een identiteit geeft. Dat is het komische. Ja, ik weet niet. Ik bedoel het niet letterlijk, maar ik blijf het toch een beetje komisch vinden. Dat de Joden niet weten wat de Joodse identiteit is. En het is correct dat ze dat niet weten. Dat kunnen ze ook eigenlijk niet weten. Joodse identiteit had moeten zijn, zou moeten zijn, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd en dat ze die beheren. Dat is de Israëlitische identiteit. En bij ontstentenis, dat wil zeggen afwezigheid of zoiets van de tegenstander, rust dat dus bij de Joden, althans in de tijd van de Heer Jezus enzovoorts. Maar men is het kwijt, is er ook afgenomen en nou heeft men een identiteitsprobleem. Ja, zo is het. Let maar op, als een Jan tot geloof komt, heeft hij geen identiteitsprobleem meer, hoor. Dan wordt hij ook zo verschrikkelijk zelfbewust. Maar goed, ook maar even terzijde. Maar over die God gaat het. En dan, vanaf vers 8, zoals gezegd, wordt gesproken over de verlossing uit Egypte en de intocht in Canaan. God namelijk, die God van hemel en aarde, die de eerstgeborenen van Egypte sloeg, implicerend dat Israël, dat toen uit Egypte geboren werd, eerstgeboren volk werd. Want als het Israël het volk is, hem, God, ten eigendom, dan is het dus in bezit van het zogeheten eerstgeboorterecht. Dat woord in het Nederlands is een zeer ongelukkig woord. Eigenlijk, de term betekent eigenlijk apart gezet, impliciet verherend. Dat is begoor, eerstgeboorterecht. Apart gezet, afgezonderd, geïsoleerd, apart gezet voor een hoger doel, want het is een eervolle positie. Zie? Maar de eerstgeborenen van Israël, van Egypte werden gedood. Ja, want Israël werd verlost uit Egypte en die nam de plaats van de eerstgeborenen in. Heel Israël. Als eerstgeborenen onder de volken. Die eerstgeborene van Egypte sloeg van de mens af tot het vee toe. Hij zond tekenen en wonderen in het midden van u, o Egypte. En begrijp dat Egypte nog altijd een uitbeelding is. En toen ook was van de wereld, de volkerenwereld als zodanig. Meer specifiek van die wereld die min of meer ten onrechte uit de wateren omhoog was gekomen. Hetgeen elk jaar gebeurde met Egypte, officieel, vroeger. Toen het overstroomd werd, elk jaarlijks door de wateren van de Nijl. En elk jaar dus daar weer uit naar boven kwam. U weet wel, dat het droge land gezien worden. Het is een beeld van de wereld als zodanig, die eigenlijk ligt onder het oordeel, onder water had moeten blijven. Die wereld, daar van Egypte, is daar de uitbeelding van. En de meest voor de hand liggende Egyptische attributen, kenmerken van Egypte, stammen ook inderdaad van voor die grote vloed. Maar dat vertel ik op onze volgende reis naar Egypte. Nee, dat is niet in de maak, nee. Echt niet, nee. Toen maar. Maar Egypte sloeg. Wonderen en tekenen tegen Egypte, tegen Farao, tegen al zijn knechten. Die veel volken sloeg en machtige koningen doden. Die God namelijk die dat deed, die veel volken sloeg. Want het was niet alleen Egypte, maar ook veel andere goden, koningen zoals Sihon is het. De koning der Amorieten en Och, de koning van Bazan en al de koninkrijken van Kanaan. Die volkeren, die zeven volkeren heette bij gelegenheid, die verdreven werden uit Kanaan, omdat Israël binnenkwam in de dagen van Jozua. Hij gaf hun het land en hij gaf hun land ten erve aan zijn volk Israël. De naam Israël is voor zijn volk. En als het Lo-Ami niet zijn volk is, ja, dan verliest het het recht op de naam, op de titel Israël. En hij gaf een land ten erve, vers 13. O Heere, uw naam is in eeuwigheid, Heere, uw gedachtenis is van geslacht tot geslacht, want de Heere zal zijn volk richten, besturen, oordelen, zijn rechten doen. En het zal hem berouwen over zijn knechten. De Heer zal zijn oordeel brengen, met name negatief, over diegenen die wel eigenlijk tot het volk behoren, maar hem niet, die hem namelijk niet loven. Ja, dat is het ongelovig deel van het volk uiteraard. Zoals we dat ook kennen in verband met het Joodse volk, specifiek in de toekomst. Maar dat is wat de Heer zal doen. Want er zijn er inderdaad die wel die geacht worden tot dit volk te behoren, maar die de Heer niet dienen. En als ze dat niet doen, dan dienen zij niet niets. Want er zijn twee heren die gediend kunnen worden. En als je de een niet dient, dien je de andere. Is het Bijbelse idee. En de een is de Heer en de ander is de God deze eeuw. Die tot ons komt onder legio. Namen, en een van die namen is trouwens Legio. Ja, oké. Okay. Ja, zoiets. En dan gaat het dus over, hè. in vers 15. De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, een werk van mensenhanden. Die dingen die verdwijnen tegenwoordig in de musea, zodat je voor aanzienlijk bedachte dingen kunt gaan bekijken. Of het kost niks, maar dan zijn ze voor een aanzienlijk bedrag aangeschaft van uw gastcenten. Dat kan ook. Ja, de musea staan er vol met, de tuincentra trouwens ook. Maar daar zijn ze van beton. Ik dacht niet dat het dan van beton was. Maar het was een landje Gautama, was het. Gautama, wat weet ik veel. Boeddha, Mathura. En die is dan weer geen god, maar... Dat wil men dan weer niet horen, maar hij functioneert wel degelijk als zodanig, dus toch maar. Dat is geen god, dus dan is het kennelijk een afgod, ik houd het allemaal op. Ik heb daar nooit zoveel moeite mee. De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, een werk van mensenhanden. Ze worden op komische wijze verteld in de Bijbel. Het is wel goed serieus, maar tegelijkertijd is het belachelijk. Een ander woord voor belachelijk is komisch. Sorry, was dat Duits dan? Komisch. De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, een werk van mensenhanden. Ze zijn dus ondergeschikt aan de mens in plaats van dat het goden zouden zijn. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Oren hebben zij, maar ze horen niet. En bovendien is er geen adem in hun mond. Ze zijn het paard van Overloeks gelijk. Ik heb die paard van Overloeks. Is uit all dood. Hartstikke water. Uit all dood. Ze hebben geen adem in hun mond. En dan komt er een leuke vervloeking in vers 18, sorry, een leuke vervloeking, ik vind hem heel mooi, dat die ze maken hun gelijk worden. Mogen degenen die die afgoden maken aan die afgoden gelijk worden? Dat moet een compliment voor ze zijn, dus, toch? Maar het is een vervloeking uiteraard, dat ze ook maar hun adem verliezen. Laat ze ook maar doodgaan. Dat is wat er staat. Ja, ja. Dat die ze maken hun gelijk worden. En bovendien al wie op hen vertrouwt. Ja. Vers 19. Gij huis Israëls. Dat wil zeggen, dat is dat huis in deze context. Dat is dat huis dat de afgoden heeft weggedaan. Gij huis Israëls, looft Jehovah. Eén keer zeg, ik zeg het niet meer even. Den Heere natuurlijk, maar dat is zijn naam, hè, dat weet u. Hè? Gij huis Israëls, looft Jehovah. Gij huis van Aaron, dat is het, zijn de verzamelde priesters, looft Jehovah. Waarbij ik erop wijs dat Aaron natuurlijk de stamvader is van alle priesters. Maar ik moet er ook bij zeggen, de naam Aaron betekent zoveel als de drager van het licht, de brenger van het licht. En het huis van die lichtdrager, die zal de Heer dan over. Bovendien is Aaron de hoge priester van heel zijn volk. En niet alleen maar de hoge priester van al zijn priesters. Zodat je onder huis Aarons ook nog altijd kunt verstaan heel Israël. Doen we die? Zo wordt hij ook ten einde gevoerd in de Hebreeënbrief. Aaron als hoofd, religieus hoofd om zo te zeggen, van Israël. Net als Mozes, hoofd van Israël. In de Hebreeënbrief. Gij huis Israëls, loof de Heer. Gij huis Aarons, loof de Heer. Gij huis van Levi. Dat is wat breder dan Aaron letterlijk. Huis van Levi betreft drie families. Want het huis van Aaron gaat alleen over de Kohatieten. Als je het breed neemt trouwens. Maar het huis van Levi, dat is de stam van Levi, looft de Heere. Maar het Levi is dan de priesterlijke stam. Maar nogmaals, in de hiërarchie vind je onder, in dit verhaal onder Levi, vind je nog steeds heel Israël. Want ja, de Levieten hadden ook niet een eigen stamgebied. De Levieten woonden verspreid onder alle stammen van Israël. En drukken daarmee een stempel op het volk als het ware. Gij huis van Levi, loof de Heere, gij die de Heere vreest. Loof de Heere, geloofd zij de Heere uit Sihon, die te Jeruzalem woont. Dat is wat Israël zou doen. De Heere dienen, loven, namelijk zijn woord, namelijk zijn licht bewaren. En dat het profetisch van aard is, mogen blijken uit bijvoorbeeld, oh, ik kan al even opzoeken naar hem vandaan, uit Jeremia 16... Jeremia 16, waar staat in vers 14. Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat er niet meer zal gezegd worden, zo waarachtig als de Heere leeft. Eigenlijk staat er gewoon, leven de Heere. Die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd. Maar, er zal gezegd worden, leve de Heer die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van het noorden en uit al de landen waarin hij hen gedreven had. Want ik zal hen wederbrengen in hun land dat ik hun vaderen gegeven heb. Dat moet nog gebeuren. Uiteraard. En bovendien, dit is wat gezegd door Jeremia en in de dagen van Jeremia. Daarna zijn weliswaar een deel, is weliswaar een deel van de twee stammen teruggekeerd in het land. Maar dat was niet een herstel van Israël en ook niet een herstel van de troon van David. Dus het moet allemaal nog gebeuren, deze dingen. En dat is wat dus ook wordt aangekondigd. Ik zal u bekendmaken mijn hand en mijn macht en ze zullen weten dat mijn naam is Heere. Ik las het laatste vers nog van Jeremia 16. Want in die tussentijd zal de Heer hen najagen, net zolang totdat ze hun afgoderij zouden wegdoen. Vers 20. Zal een mens zich goden maken? Ze zijn toch geen goden? Daarom ziet, ik zal hun bekendmaken op ditmaal. Ooit een keer, ik zal hun bekendmaken, mijn hand en mijn macht enzovoort. Het blijft dus het verhaal van de 10 stammen die onder de heidenen besloten zijn, overgegeven zijn dus aan afgoderij, impliciet en soms expliciet. Maar ooit een keer zou daar verandering in komen en zouden ze tot geloof komen en uiteindelijk teruggebracht worden. Dat dat voor een deel in onze bedeling vervuld is geworden, dat ga ik nou niet meer uitleggen. Maar het is wel gebeurd. En dat dat volledig zal gebeuren alsnog in de toekomst, dat lijkt mij ook duidelijk. Bovendien, in onze dagen worden die 10 stammen in hoge mate overgegeven aan afgoderij. Ook letterlijk bedoel ik, ook op religieus niveau. Maar ook daar waar wij het niet als religieus beschouwen, dan nog worden heel wat zaken in de Bijbel beschouwd als afgoderij, omdat ze in strijd zijn met de Heer en zijn woord en zijn wil. Deze woorden worden trouwens nog herhaald, meen ik, in hoofdstuk 23, vers 7. Daarom ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat zij niet meer zullen zeggen, leve de Heer die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd, maar leven de Heere die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden en uit al de landen waarin ik ze gedreven had, want zij zullen wonen in hun land. Zoals gezegd, het zijn eigenlijk dubbelzinnige woorden, maar wanneer we ze enkelzinnig nemen, eenvoudig, wil zeggen dat ze in de toekomst alsnog terugverzameld worden en dat Israël alsnog Israël zal zijn. Het woord van God zal bewaren, hem zal eren door het woord van God ook te prediken, aan alle volkeren. En dat zal gebeuren in de dagen van de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Vandaar dat je in Openbaring ogenblikkelijk na de verwijzing naar het eind van de 70e week van Daniël leest over 144.000 dienstknechten Gods die verzegeld zijn en die dus, wat doen dienstknechten Gods? En die dus het evangelie prediken aan alle volkeren met als resultaat, staat er ook meteen achteraan, met als resultaat de scharen die niemand toebehoort, die op aarde, die niemand tellen kan, rekenen dan, maar die het eigendom is van de Heer zelf en die ingaat in zijn geopenbaarde koninkrijk. Dat is de functie van Israël als priesterlijk volk, al zei mijn vader dikwijls Israël als zendingsvolk. En dat is wat het is, ja. Of had moeten zijn. En dat het ook in onze dagen, in onze bedeling was. En tot op zekere hoogte. Overigens nog steeds is hoor, vergis je maar niet. Want het evangelie wordt nog steeds gepredikt. Alleen de grote de intensiviteit daarvan, ja, die is er niet meer. Dat is langzamerhand verdwijnt dat weer. Maar het is wel zo geweest. Ja, Koort heeft zijn domicilie gevonden. Dan niet bij Juda, maar dan bij Efraïm. Maar toen is het van daaruit de hele wereld overgegaan. Maar goed, daarover vertel ik jullie een andere keer. Want het is nu de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor die rijkdom die we in uw woord hebben gevonden. Dat wij u leren kennen uit wat u zelf hebt geopenbaard en ons hebt nagelaten, zwart op wit, in dat boek dat we ook vanavond voor ons hadden en dat we mochten openen tot eer van uw naam. Wij danken u dat wij daarmee u loven door in de eerste plaats onze harten en dus onze oren en eventueel ogen open te stellen voor dat wat u ons wil bekendmaken. Want u plant uw woord in onze harten, omdat het onze zielen zou zalig maken, omdat het ons zou bekwamen, het zou toerusten tot alle goed werk, omdat het ons zou bekwamen tot zoonschap en ons waardig zou maken voor de erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat we vanavond hier mochten zijn, ons mochten verdiepen in al de woorden die nog steeds actueel zijn en het nog lang zullen blijven. Omdat u uw werk, ook dat wat u de toekomst alsnog zult doen, lang geleden tevoren hebt aangekondigd. Zodat wij weten in welke tijd wij leven. Zodat wij weten wat u gedaan hebt, wat u zult doen, maar in het bijzonder ook wij leren wat u doet vandaag en hoe wij daar een plaats in mogen innemen. Wij danken u dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze wereld. Een wereld die in duisternis is, die niet weet welke kant men op moet, die geen hoop heeft feitelijk, maar wij hebben hoop gekregen. Wij verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Zaligmaker. En onderweg daar naartoe mogen we leven aan uw hand, mogen we ons voeden met uw woord en dragen wij onszelf aan u op in het besef dat wij weliswaar leven in een duistere en zelfs vijandige wereld hier en daar, maar dat wij aan de andere kant erfgenamen van God zijn geworden en mede-erfgenamen met Christus. Wees u dan ons nabij, op grond van uw beloften, met uw kracht en met uw genade om Christus wil. Amen.